Het wordt misschien niet zo rustgevende woordverkondiging. Dat zal ik dan maar alvast meteen zeggen. Dus misschien komt daar dat weinig enthousiasme misschien vandaan. Het wordt misschien ook wel een beetje een schurende woordverkondiging. Maar ik geloof dat het woord van God ook een tweesnijdend zwaard is. Dus dat, ja, dat snijdt of aan de ene kant of aan de andere kant. Maar met meer op Jezus gaan lijken heeft het in ieder geval wel veel te maken. Ik ben hier vorig jaar ben ik hier 2 keer geweest. En waarschijnlijk gaat het dit jaar ook gebeuren. Maar in ieder geval vanmorgen. En ik heb er echt weer naar uitgezien. Ik vind het heel leuk om hier weer te zijn. In Sneek. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie niet meer zo goed weten wie ik nou precies ben. Mijn naam is Vincent Dolving. Ik ben 33 jaar en in 2019 mocht ik afstuderen als hbo-theoloog. Op het onderwerp discipelschap. En dan met name discipelschap als missionair leerproces. Om wat dure woorden te gaan gebruiken. En met andere woorden, ik heb in mijn afstudeerproject gekeken hoe kun je nu een gemeente zo vormgeven dat niet-gelovige mensen daar aanhaken en uiteindelijk doorgroeien naar christelijk-geestelijk leiders. Nou, dat lijkt wel wat, toch? Dat is, toch? Hè? We hebben hier al een gratis Beamer-cursus, dus ik denk dat is al een eerste stap in de goede richting. Dus als u enthousiast wordt als discipel, dan is dat misschien een mooie eerste stap. Maar ook in mijn huidige dagelijks leven ben ik met discipelschap bezig. Zowel met wat theorie, maar gelukkig vooral ook veel met praktijk. Ik leid mijn eigen stichting, Becoming Alive Ministries. Maar ik ben ook werkzaam als stafwerker voor Navigators studentenverenigingen. En als stafwerker ben ik verantwoordelijk voor het studentennetwerk in de plaats Ede. En als studentennetwerk hebben we een verlangen om een discipelschapsbeweging te zijn die anderen helpt om het DNA van God in hun eigen leven meer zichtbaar te maken en in de omgeving om hen heen. Dus eigenlijk elkaar helpen om meer van God in je eigen leven zichtbaar te maken en in je omgeving. En daarvoor trekken we veel met elkaar op. Gaan we discipelschapsrelaties aan, zoals ze dat dan mooi noemen. En gebruiken we ook vormen waarvan we zeggen die zijn makkelijk overdraagbaar. Dus met vormen bedoel ik echt letterlijk figuurtjes, modellen, een driehoek bijvoorbeeld of een vierkant. Modellen, theorieën die je op een verjaardag of in een kroeg of wat dan ook heel makkelijk op een bierveeltje of op een servetje kan schrijven, kan tekenen. En zo in 2-3 minuten iets over het geloof kan overdragen naar iemand die daar misschien helemaal niet mee opgegroeid is. He, dat maakt het heel basic, maar ook heel snel toepasbaar. Nou, een van die vormen die we de studenten leren, daarin leren we hen dat er een balans is tussen enerzijds uitnodigend zijn en anderzijds uitdagend zijn. Uitnodiging versus uitdaging. En in termen van de preek van vanmorgen zou ik zeggen een balans tussen genade tonen en waarheid spreken. En ik zeg heel bewust en, want er is een balans en die kan soms een beetje zo zijn. Het is dus niet per se een evenwicht. Ik weet niet, wie was er vroeger goed in scheikunde of natuurkunde? Hey, dat gaan we heel voorzichtig omhoog, ja. Het is toch een leuk vak, scheikunde. Nou, hey, dan heb je scheikundige evenwichten en dat is nooit altijd 50-50. En de omgevingsfactoren, temperatuur bijvoorbeeld, die spelen ook mee of het wat meer de ene kant of de andere kant op gaat. Nou, over zo'n evenwicht tussen aan de ene kant genade en aan de andere kant waarheid gaan we het vanmorgen hebben. Zeg maar door de bril van die genade en waarheid gaan we kijken naar een tekst uit Matteüs. Uit Matteüs 18. De versen 15 tot en met 17, he, slechts maar een paar versen. Maar ik geloof dat deze paar versen een gigantische impact hebben gehad, en nog steeds hebben, op de praktijk van de gemeente. De praktijk van veel kerken. Hoe kerken omgaan met zonde in hun gemeente. En ik heb in mijn eigen leven ontdekt, maar ik geloof ook, en dat stukje ga ik in ieder geval delen, ook in deze Bijbeltekst zelf, dat de betekenis van de Bijbeltekst, de boodschap, de interpretatie, heel anders is dan had ik, en ik geloof ook dat u en jij, tot nog toe hebben gehoord. Dus het wordt een interessante morgen, waarin u waarschijnlijk iets nieuws gaat ontdekken. En waarin het misschien ook wel een beetje gaat schuren. Maar dat, wat mij betreft, mag dat. Dat is een onderdeel van discipel zijn. Ik ga voor u lezen uit Matteüs 18 vanaf vers 15. Daar staat: als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan één of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van tenminste twee getuigen. Als ze naar hen niet willen luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ja, en nog even een slokje. Nou, wat gaat vooraf aan dit stukje tekst, aan dit verhaal, en wat gaat vooraf aan eigenlijk het hele hoofdstuk, is dat in het Matteüs-evangelie er nogal wat aandacht gaat naar de discipel Petrus. En Petrus komt sowieso naar voren als een van de, of eigenlijk wel als de woordvoerder van de discipelen. En nog maar twee hoofdstukken eerder, dat is in Matteüs 16, beleidt Petrus dat Jezus de Messias is. Een van de cruciale momenten, denk ik, in het discipelschap van Petrus. En zeker na de reactie van de Heer Jezus daarop, waarin hij zegt van: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En dan even los van hoe dat dan precies met die rotsen zit en dergelijke. Lijkt het erop dat de discipel Petrus een hele belangrijke discipel is. Jezus zegt dat over hem en niet over de anderen. Misschien is Petrus wel de belangrijkste, op Jezus na de belangrijkste in de groep van 13. Maar een hoofdstuk later gebeurt er iets heel anders. Petrus heeft een idee, die is daar nogal enthousiast over. Hij wil een camping beginnen. En daar is Jezus het niet zo mee eens. Er is een ontmoeting tussen Mozes, Elia en de Heer Jezus. En Petrus die stelt voor dat dat nog wat langer mag duren. En dat ze dus drie tenten, eentje voor Mozes, eentje voor Elia en eentje voor de Heer Jezus opzetten. Maar dat wijst de Heer Jezus af. En hierdoor ontstaat er onder de discipelen en ontstaat er ook onder de lezers van het Matteüs-evangelie onzekerheid. Wie van hen nu de belangrijkste is? Want ze hadden het idee, het is Petrus, maar er is eigenlijk wat verwarring ontstaan na deze gebeurtenis, omdat Jezus zijn idee zo afwijst. En daarom komen de discipelen bij de Heer Jezus met de vraag: wie is eigenlijk de grootste of wie is eigenlijk de belangrijkste in het Koninkrijk van de hemel? En dat kunt u zien in hoofdstuk 18 vers 1. Dat is dus waar dit hoofdstuk mee begint. En vervolgens staat heel hoofdstuk 18 eigenlijk in teken van deze vraag. En daarom, ik heb even nagedacht, gaan we het hele hoofdstuk lezen. Dacht ik, nou, dan heb ik te weinig tijd om te preken, dat is jammer. Dus ik ga het voor u samenvatten. Kunt u in ieder geval zeggen dat u een heel hoofdstuk tijdens de dienst heeft behandeld. Ik begin met samenvatten van versen 1 tot en met 14 dus. En dan komt het ongeveer zo op neer. De discipelen die vragen de Heer Jezus dus: wie is de belangrijkste in het Koninkrijk van de hemel? En de eerste reactie die de Heer Jezus dan geeft, daarin zegt hij eigenlijk: het gaat helemaal niet om een rangorde, maar word als een kind. Zonder boven de ander te staan, of misschien zelfs wel zonder boven de ander te willen staan. Sterker nog, je zou in dit stukje al een vraag kunnen proeven. Namelijk de vraag: welk kind help jij? En dan gaat het verder met wie een gelovige laat struikelen of misschien zelfs wel wie een kwetsbare gelovige, iemand die nog niet zo stevig staat, degene die hem of haar laat struikelen, die heeft een probleem. Dus pas op. En vanaf vers 10 gaat het dan verder. Veracht deze gelovige niet. Dit is nog steeds samenvatting, hè? Dus het zijn wel mijn woorden. En veracht deze gelovige niet. De zoon komt juist voor hen. En daarna de vader jaagt de afgedwaalde na. Of de vader jaagt degene die gestruikeld zijn na. Met andere woorden, waar de discipelen met de vraag bezig waren, wie van ons is nu de belangrijkste of de grootste? Wie van ons is eigenlijk beter dan de ander? Leert de Heer Jezus juist om niet in beter of slechter te praten en te denken. En de ander niet te verachten. Maar juist de ander te helpen. En ons uit te strekken naar degene die in hun geloof nog kwetsbaar zijn. Maar ja, als dat de manier is hoe we met elkaar om moeten gaan, dan ontstaat er een andere vraag. Want moeten wij dan onderling alles maar toestaan? En moeten wij dan onderling alles maar laten gebeuren? En dat is eigenlijk de vraag waarmee we aankomen bij de verzen die ik net gelezen heb. De verzen 15 tot en met 17. Waarin de Heer Jezus een aantal stappen lijkt te geven. En als het om deze verzen gaat, dan dreigt het soms wat ongemakkelijk te worden. Of wat spannend te worden. Ik weet, er was zelfs iemand die tegen mij zei dat je daarover überhaupt durft te preken. Zeker als gastspreker, dan kom je ook nog in een gemeente waar je niet standaard komt. Dan moet je echt wel lef voor hebben. Nou, waarom komt dat nu dat het misschien wel wat ongemakkelijk of wat spannend wordt? Want wat gaat diegene vooraan dan zeggen? Nou, ik denk aan de ene kant dat het te maken heeft met de maatschappij waarin we leven. We zijn vooral met onszelf bezig. Ik maak zelf wel uit wat ik goed of fout vind. Ik maak zelf wel uit wat ik geloof. En daar heeft een ander niet zoveel over te zeggen. En ik denk dat in veel gemeenten, of dat in ieder geval een factor is waardoor dat ook in veel gemeenten gekomen is. We moeten ons maar niet te veel bemoeien met het geloofsleven van de ander. En aan de andere kant kunnen deze versen ook simpelweg associaties oproepen, wat het wat spannend en ongemakkelijk maakt. Associaties met verkeerd of autoritair leiderschap, geschiedenissen met zware kerkelijke tucht, of überhaupt het woord tucht. Ik weet, in sommige bijbels staat ook boven dit stukje tekst kerkelijke tucht. Daar wordt het gewoon zelfs zo genoemd. Praktijken in de kerk waardoor mensen buitengesloten zijn. Waardoor mensen beschadigd zijn omdat een broer of zus in de gemeente het zo nodig beter moest weten. En ik geloof dat als u zo'n ervaring heeft, dat u daardoor beschadigd bent, en dat kan eigenlijk best wel in een breed scala van voorbeelden zijn. Maar ik denk dat u zelf wel weet, als u daarin beschadigd bent, dan geloof ik door het woord te horen en ook door deze preek heen, en in het nummer wat we daarna gaan zingen, dat er een stuk herstel gaat komen. Simpel omdat we ook een stuk genade van de Heer Jezus gaat klinken, die u in dat geval nooit gehoord heeft. Maar terug naar die twee oorzaken, die twee scenario's die ik even schetste. Enerzijds dus het niet meer zo bemoeien met het geloofsleven van een ander. En aan de andere kant, laten we toch maar zeggen, ook nog steeds de huidige kerkelijke praktijk, of het woord tucht. Beide toepassingen kunnen we in deze tekst eigenlijk helemaal niet vinden. En daarvoor wil ik drie aspecten uit deze verse naar voren halen. Drie punten die mij opgevallen zijn. En het is niet dat het er drie moeten zijn, dat hadden er net zo goed meer kunnen zijn. Maar het eerste punt wat ik onder uw aandacht wil brengen, is dat er het volgende staat. Er staat, als een van je broeders of zusters tegen je zondigt. Dus tegen u zondigt. In deze tekst gaat het dus helemaal niet over zonde in het algemeen. Het gaat niet over een situatie dat je via via iets gehoord hebt of dat je iets weet van een ander. En dat je hem daar dus op aan moet spreken. Nee, het gaat hier in deze tekst over als iemand tegen je zondigt, tegen u zondigt. En eigenlijk past dat ook geheel binnen de context van de vraag in het voorgaande die bij de discipelen naar boven kwam. Hoewel het niet gaat om de grootste of de belangrijkste of over rangorde, maar waar het juist gaat om de ander te helpen, mag je wel degelijk actie ondernemen als iemand iets tegen jou doet. En dat is dan niet voor jezelf, maar dat is juist om de ander weer op het rechte spoor te brengen. En dat doen we dan eerst één op één, dan eventueel met iemand erbij en dan pas doen we dat in de ecclesia. In de groep, in de gemeente. En ik denk dat we allemaal wel kunnen aanvoelen dat dat een goede volgorde is en dat we het niet moeten omdraaien bijvoorbeeld. Het is fijn als eerst iemand even gewoon één op één dat doet. En aangezien ik verwacht dat iedereen dat wel kan aanvoelen dat dat klopt, ga ik meteen door naar het volgende punt. Ja, ik noemde al even het woord ecclesia. En eigenlijk is dat al een hele interessante, want wat betekent het woord ecclesia? Iemand een idee? Geroepene, ja? Nog een andere betekenis? Kerk, ja? Het wordt inderdaad vaak gebruikt voor gemeente. De mensen die bij elkaar geroepen zijn, vergadering. Als we kijken naar het Matthäus-evangelie, dan is er maar één plek waar het nog meer gebruikt wordt, dit woord, ecclesia. En daar heeft het betrekking op de wereldwijde kerk. Nou, gelukkig past die interpretatie niet in onze tekst, want dat zou betekenen dat als er, nou, dat gebeurt natuurlijk niet in de fontein, maar in een andere kerk in Sneek iets van zonde gebeurt, dat ze dan een brief moeten opstellen of een e-mail of misschien is het tegenwoordig wel een vlog op Facebook of zo. En dat moet dan naar de hele wereldwijde kerk gezonden worden. Nou ja, dat is natuurlijk niet hoe het. En dan zou je ook geen oudste meer willen zijn, want dan moet je de hele week alleen maar allemaal dat soort brieven gaan lezen, denk ik. Dus dat is de betekenis niet. Nou, kijken we verder in het Nieuwe Testament wat het woord ecclesia betekent, dan heeft het betrekking op de gemeente. De gemeente die ontstonden na Pinksteren, dus in de tijd van Handelingen. Maar ja, dan is het ook weer de vraag, mogen we dan met terugwerkende kracht die toepassing van het woord betrekken op onze tekst? Want ja, in de tijd van Matthäus, dat hij dat schreef, was het woord ecclesia simpelweg een vergadering, geroepenen, mensen die bij elkaar geroepen waren, vergadering, openbare samenkomst. En voor mij zijn er opnieuw twee aanwijzingen waarom het in onze tekst niet gaat om de gemeente zoals we dat vandaag de dag kennen. Dus een gemeente van 100, 200, 500, misschien wel 2000 leden. En de eerste aanwijzing komt eigenlijk uit de context van Matthäus 18 zelf. De Heer Jezus is met zijn 12 discipelen, dus ze zijn met z'n 13e. En in die groep van 13, die geroepene, die vergadering van discipelen, legt hij dit uit. Als er een conflict onderling is, dan doe je dat eerst één op één. Dus Petrus die heeft iets met Jacobus, dat doet hij dan eerst één op één. Vervolgens vraagt hij daar Johannes bij. En als ze er dan niet uitkomen, dan doen ze dat in de ecclesia. In de vergadering van, in dit geval, de 13 mensen die bij die groep horen. En ook als je verder kijkt, en dat is de tweede aanwijzing waarom ik denk dat het niet de gemeente betreft zoals we dat vandaag de dag kennen, is dat als Paulus bijvoorbeeld schrijft aan de gemeenten van Efeze, dan staat daar gemeenten in meervoud. Want wat was het geval? De gemeenten in de tijd van het Nieuwe Testament, dat waren allemaal huiskerken. Dus dat waren kleinere groepen die in huizen samenkwamen. En dat was een gemeente, dat was een ecclesia. Dus waar Matteüs in hoofdstuk 18 het over ecclesia heeft, lijkt het dus wel te gaan om een kleine geloofsgemeenschap. Een kleine groep van mensen die veel met elkaar optrekken en die op elkaars leven betrokken zijn. He, misschien zou je dat in deze tijd kunnen vergelijken met een bijbelkring. Of een jeugdgroep die op zondagavond standaard bij elkaar komt. Mensen die regelmatig in die samenstelling bij elkaar komen en daadwerkelijk op elkaars leven betrokken zijn. En misschien denkt u dan van waarom is dat zo belangrijk? Nou, het zegt alles over betrokkenheid. Het zegt iets over de betrokkenheid die je hebt tot het leven, tot de persoon van degene die je aanspreekt. En daar kom ik als het goed is nog later op terug. Want de instructies van de Heer Jezus gaat verder. Als dat alles niet helpt, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Nou, en dat vind ik het meest interessante stukje uit deze tekst. Want wat betekent het dat je iemand moet behandelen als heiden of tollenaar? En sommigen zijn van mening dat het hier gaat om een Joods taalgebruik. En dan zou het zoiets betekenen als er komt een scheuring, er komt een breuk tussen de afgedwaalde en de geloofsgemeenschap. En ik denk ook dat dat veel, dat wordt dan onderbouwd ook met oud-testamentische visies. En ik denk dat in de kerkgeschiedenis daarmee ook daadwerkelijk een praktijk is ontstaan waardoor mensen geweigerd werden aan geloofspraktijken zoals het avondmaal, waar mensen zelfs letterlijk uit gemeentes zijn gestoten, verwijderd. Maar ik wil even terug naar de uitspraak en degene die deze uitspraak doet. Want als het de Heer Jezus is die ons zegt, dan moet je omgaan zoals je met een heiden of een tollenaar omgaat. Dan is mijn persoonlijk eerste vraag, hoe ging de Heer Jezus daar zelf mee om? En daar mag u op antwoorden. Hoe ging Jezus om met heiden en tollenaars? Vol liefde en genade. Sorry? Hij at met hen. De Heer Jezus, die kende de heiden. Denk maar aan de Samaritaanse vrouw. Hij kende zelfs de naam van Zacchaeus. En hij nodigde het initiatief. Hij nam zelf het initiatief naar de tollenaar of heiden toe. Het was zelfs zo dat hij zichzelf uitnodigde. Dus als u ervan houdt om bij andere mensen te gast te zijn en te dineren, dan zegt u straks bij de koffie gewoon van ik kom vanavond bij jou eten. En als ze dan wat tegenstribbelen, dan stel je gewoon de vraag, wat moet Jezus doen? Wat zou Jezus doen? Het is heel bijbels om je gewoon zelf uit te nodigen. Maar wat gebeurde er bij Zacchaeus? Laten we Zacchaeus er even uithalen. De Heer Jezus die nodigde zichzelf uit en hij kwam in het huis bij Zacchaeus. En wat gebeurde er toen? Jezus was gewoon zichzelf. Jezus was gewoon zichzelf. En doordat Zacchaeus kennis maakte met de echte Jezus, en doordat de Heer Jezus Zacchaeus volledig accepteerde, daardoor veranderde, bekeerde Zacchaeus zich en veranderde zijn leven radicaal. En dat verandert het perspectief op ons verhaal in Matteüs 18. De vraag voor u en voor mij is dan misschien wel hoeveel van Jezus straalt u naar de wereld om u heen uit. Hoeveel van het karakter van Jezus kan iemand die in zonde leeft in uw leven proeven, zodat ze zich daadwerkelijk gaan bekeren en willen bekeren? Hoe aantrekkelijk is u en mijn leven, zodat een ander zegt, zoals jij leeft, dat wil ik ook. En als we het hoofdstuk 18 nog eens even verder volgen, dan zie ik ook deze interpretatie best wel bevestigd in het vervolg hoe Matteüs dat beschrijft. En dat valt ik dan weer even voor u samen. En je zou kunnen zeggen dat Petrus aan Jezus vraagt of er dan ergens een grens ligt aan het vergeven. Want ja, het is leuk, we hoeven dus niet alles toe te laten, maar we moeten ze wel, als het dan uiteindelijk niet werkt, moeten we ze behandelen als heiden en tollenaar. Oké, maar ligt er dan een grens? Is er een maximaal aantal keer dat iemand struikelt en dat je dan toch genadevol reageert? En de reactie van Jezus hierop is dat hij aangeeft dat het helemaal niet gaat om het aantal. Het gaat erom dat je vergeeft uit volledige liefde. De Heer Jezus die is altijd heel erg goed in dingen omdraaien. Die maakt een twist in het verhaal. Het gaat helemaal niet om het aantal. Het gaat erom als je vergeeft dat je het vanuit volledige liefde doet. En dan volgt er nog een gelijkenis. Ook een hele leuke gelijkenis. En in die gelijkenis vat de Heer Jezus eigenlijk al het onderwijs uit hoofdstuk 18 samen. En die gelijkenis is simpelweg in twee woorden samen te vatten. En dat zijn de twee woorden toon, genade. De samenvatting van heel hoofdstuk 18, toon, genade. En daarmee denk ik dat een toepassing van de regel, behandel ze dan als een heiden of een tollenaar behandeld, dat niet kan zijn. Het hele hoofdstuk heeft te maken met toon genade. En het gaat allemaal over, kijk uit dat je iemand niet laat struikelen. Maar alleen dit zinnetje, dit vers, betekent, je geeft een schop de groep uit. En dat kan niet toch? Het is belangrijk om het in de context te lezen. Maar wat betekent dit dan voor de praktijk? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar ook wat betekent dat nu voor ons eigen leven? En ik ga daarvoor een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. En dan pas ik het ook meteen wat breder toe, zodat het niet alleen maar gaat over als iemand tegen u zondigt, maar dan wordt het ook wat breder toepasbaar. En dat voorbeeld heeft alles te maken met mijn eigen zusje. Mijn zusje die is net als ik gelovig opgevoed. Maar ik denk dat ik mag zeggen dat ze pas een aantal jaar geleden echt zelfs een geloofskeuze heeft gemaakt. En ik kan mij nog goed herinneren dat in die periode dat ze net tot geloof was gekomen, ik me eigenlijk best wel druk maakte, gaat ze dat geloof wel vast kunnen houden? Want ze ging door een moeilijke tijd heen en ja, ze was dan wel tot geloof gekomen. Maar ja, ze keek nog steeds dezelfde series op Netflix die niet altijd echt christelijke principes promoten. Ze had nog dezelfde vriendengroep met vrienden die positieve invloed hadden, maar ook vrienden die minder positieve invloed hadden. En ze was nog niet bekend of aangesloten bij een kerk, et cetera, et cetera. En ik weet me ook nog goed te herinneren dat in de periode nadat ze tot geloof was gekomen, ze regelmatig met ethische kwesties bij mij kwam en dan mijn mening vroeg. En ik moet eerlijk zeggen, op een of andere manier was het voor mij heel aantrekkelijk. Als we het over die balans hebben van genade en waarheid, dan zit ik ongeveer hier, bij waarheid. Het was heel aantrekkelijk om gewoon mijn mening als een soort christelijke pasvorm op haar te leggen. Hè, of er misschien zelfs wel af en toe stiekem een beetje erin te drukken. En ik denk dat we als christenen, als kerk, ook vaak geneigd zijn. Oh, je bent tot geloof gekomen, dan is dit het pasvormpje waar je in hoort te passen. Maar in deze situaties moet ik weer denken aan Matteüs 18. En dat is dan in vers 6 staat dat. En in de Herziene Statenvertaling staat dat zo. Daar staat wie een van deze kleine die in mij geloven doet struikelen. Wat had het effect geweest als ik mijn waarheid, of misschien wel de waarheid, wie zal het weten, hè? In die balans, in het gesprek met mijn zusje, ver boven Gods genade had gezet. Ik geloof dat ik deze kleine, die weliswaar in Jezus gelooft, regelrecht had doen struikelen. Ik had haar juist verder bij Jezus vandaan gebracht, in plaats van haar dichter bij Jezus te brengen. Want laten we eerlijk zijn, hoe aantrekkelijk is een leven met Jezus als diezelfde Jezus jouw leven alleen maar afkeurt? Als die continu alleen maar dingen op jou heeft aan te merken. En juist door naar haar te luisteren, door te luisteren naar het proces waar ze doorheen ging. En daarbij aan te sluiten door voorbeelden te noemen uit mijn eigen leven, waar de Heer Jezus werkelijkheid was geworden in en over situaties, door haar een andere manier voor te houden, gewoon voor te houden vanuit mijn eigen leven, kon ik een stukje van Jezus laten zien. En kon ik een stukje van die Jezus die in mijn leven werkelijkheid was geworden, zijn liefde, zijn genade en acceptatie, ook in haar proces waarin ze zat, tonen. En geloof me, dat vraagt een heel hoop geduld. En vooral ook geloof dat de Heer Jezus in dit geval mijn zusje in zijn hand heeft. En dat hij haar proces begeleidt. En laten we eerlijk zijn, dat bekeringsproces, of liever gezegd, het leerproces van een discipel, dat is een levenslang proces waar we allemaal in zitten. Waar Matteüs 18 laat zien, hè, dat we aan de ene kant die waarheid is, namelijk de confrontatie één op één, misschien wel onder zes ogen of in die kleine geloofsgemeenschap, is er ook genade door de ander te behandelen zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Door zelf volledig Jezus te weerspiegelen. Zodat uw leven een aantrekkelijk voorbeeld is om tot bekering te komen. En dan bedoel ik niet alleen bekering in de zin van tot geloof komen, maar ook daadwerkelijk steeds in proces je af te keren van zondepatronen of karaktereigenschappen of wat dan ook, die niet in overeenstemming zijn met Gods koninkrijk. En in het geval van mijn zusje moest ik in die balans vooral veel genade tonen. Maar er zijn ook zeker situaties waarin die balans heel anders is. Bijvoorbeeld waarin juist de waarheid veel meer mag klinken. En als ik dan bijvoorbeeld denk aan mijn team van Becoming Alive Ministries, daar mag soms ook best wel even een confronterende waarheid klinken. Waarom? We zijn betrokken op elkaars leven. We hebben elkaar zeggenschap gegeven in ons leven. En dan komt het wel eens voor dat we zeggen van, hé, we zien dit terugkomen. Maar dat komt eigenlijk helemaal niet in overeenstemming met wat wij in Gods koninkrijk of in de Bijbel tegenkomen. Maar ook in die situaties is het elke keer weer afstemmen met God. Welke balans mag ik toepassen? En daarom is voor mij eigenlijk de sleutelvraag geworden, die ik dan vaak aan God stel: hoe breng ik deze persoon dichter bij Jezus? En dan kan het zijn dat ik twee exact dezelfde situaties heb. Dat heb ik één keer zelfs in één week gehad. Dat was heel gek. En bij deze persoon confronteerde ik gewoon met waarheid. Van hé, dit zit gewoon niet goed in je leven. En wat ga je hiermee doen? Wat wil je hiermee doen? En bij de andere persoon zei ik van hé, je zit ook gewoon in een periode in je leven waarin je deze keuzes helemaal niet kan maken. En ik geloof dat God je gaat helpen om wel op dat punt te komen. Daar was compleet genade. Twee situaties. Hier was het nodig om genade te schenken. Om de persoon dichter bij Jezus te brengen. Want waarheid had alleen maar verder afgestoten. En hier was het precies andersom. En daarom is de vraag die ik u vanmorgen stel: welk proces van waarheid volgt u? Welk proces van waarheid volg jij? Is dat je eigen proces van waarheid, dus jouw manier en jouw tempo dat je op het leven van de ander legt? Of is dat het proces van de ander? Door aan te sluiten en Jezus en zijn genade aan hem of haar te tonen. door jou of uw leven heen? Ja, het is makkelijk om erover te praten, maar toont u het ook door uw leven heen naar de ander? En daarbij is het belangrijk dat we vertrouwen, dat we geloven dat God het werk gaat doen. Dat het God is die doet groeien. Maar de vraag, de keuze die bij ons ligt, is welk proces van waarheid volg jij? Amen. Amen. We gaan een lied zingen. En tijdens dat lied nodigen we eigenlijk, vul dit huis met uw glorie, nodigen we de Heilige Geest uit. En ik besef mij dat met dit onderwerp, met ieder persoonlijke ervaringen, er allerlei dingen zijn die naar boven kunnen komen. En daarom heb ik heel bewust gekozen om niet allerlei voorbeelden te noemen, wat misschien op u van toepassing is. Maar hebben we ervoor gekozen om de Heilige Geest uit te nodigen. En als het u helpt om dan niet mee te zingen, om op die manier Gods stem te verstaan van wat wil God door deze boodschap van vanmorgen tegen u persoonlijk zeggen, blijf dan lekker zitten, zing niet mee. Als het u juist helpt om wel te aanbidden, om Gods stem daardoor te verstaan, dan bent u daar ook helemaal welkom in. Maar ik wil u echt uitdagen om te vragen aan God, wat uit deze boodschap is voor mij en wat wilt u daardoorheen doen? Want ik geloof echt dat God meer herstel wil geven.
Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u, en alles is tot u, openbaar aan ons uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is
I'm
Ik ga met u bidden en dan mogen we ook de zegen ontvangen. Ja, liefdevolle God, liefdevolle Vader, dank u wel dat u gewoon perfect bent. Dat u volledig bent. Heer, dat u compleet bent. En Heer Jezus, dank u wel dat u ons zo'n perfect voorbeeld heeft gegeven. Heer, dat het bij u geen strijd was, doe ik het een of doe ik het ander, maar dat u gewoon wist. Ik moet geconnect zijn aan de Vader en die gaat mij openbaren wat ik mag doen. Heer, we bidden voor de week die gekomen gaat. Heer, dat u momenten gaat geven waarin u uw voorbeeld zichtbaar maakt voor ons, zodat we het zichtbaar mogen maken voor andere mensen. Heilige Geest, dank u wel dat we dat niet alleen hoeven te doen, maar dat u met ons meegaat. Dat u degene bent die ons de kracht geeft, de wijsheid geeft, de inzicht geeft. Heer, het is eigenlijk zo bijzonder om te beseffen dat het zo volledig van u komt. En dat we daarin alleen maar afhankelijk hoeven te leven. Heer, we bidden dat als we ook straks naar huis gaan, Heer, dat uw engelen om ons heen zijn en ons beschermen. Heer, als het stormt, Heer, dan kijkt u daar niet van op. U heeft dat al lang voorzien, u heeft dat al lang gezien. Heer, we bidden voor een veilige thuiskomst. Heer, en zegen ook de gesprekken die we vandaag tijdens de koffie, deze dag, maar ook deze week gaan hebben. Heer, dat we ook de vrijmoedigheid zullen hebben om iets van uw glorie te bespreken met onze gesprekspartners. Heer, en we danken u dat we elkaar mogen zegenen. En zo mag u ook de zegen van de Heer ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.